Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bizarre Verhalen, de podcast.
Ja, aflevering 49 alweer vandaag. En wat leuk dat jullie allemaal weer luisteren.
En mocht je ons nog niet volgen, doe dit dan zeker even via jouw favoriete podcast app door op volgen te klikken of op het plusje. Je krijgt dan meteen een melding zodra de nieuwe aflevering online staat en zo mis je dus nooit meer een aflevering.
En luister je graag naar ons, geef ons dan een 5-sterren review of een duimpje omhoog. Dat vinden we echt heel leuk om terug te zien.
Ja, we krijgen inmiddels ook heel vaak suggesties voor afleveringen. En laatst vroeg iemand of we niet beter een e-mailadres aan konden maken om al die ideeën naartoe te sturen. Maar het goede nieuws is, die hebben we. Alleen weet niet iedereen dit. Dus bij deze, ons e-mailadres is info@bizarreverhalen.nl.
Nou, nu is het wel zo dat we voldoende informatie moeten kunnen vinden om een hele aflevering mee te kunnen vullen. Soms is een idee ontzettend bizar, maar is er simpelweg te weinig om over te vertellen. En dan kunnen we er toch helaas niks mee doen.
Maar blijf ze vooral insturen, want ook het onderwerp van vandaag is echt ontzettend vaak aangevraagd en ook geen onbekende voor sommige luisteraars.
We gaan het namelijk hebben over de poop cruise, oftewel de varende wc-ramp.
Maar voordat we beginnen, Mees, zou jij op cruisevakantie willen gaan?
Ik heb gewoon eigenlijk niet zoveel met de zee en alles wat erin leeft. En ja, ik ben daardoor ook niet echt zo van de boot en zo. Ik was ooit een keer, een paar jaar geleden waren in zo'n speedboot, volgens mij. En dan, nou, dan ben ik al helemaal bang dat die omslaat en dat we dan, ja, daar liggen.
Ja.
Nou, ik wil ook echt niet weten wat er met zo'n cruise ship allemaal kan gebeuren.
Nou ja, ik heb dat dus ook. Het trekt mij helemaal niet. Sowieso trekt het me helemaal niet om op zo'n boot te zitten tussen allemaal andere mensen. En daar dan, ja,
nee,
heel de tijd.
Nee, vieze mensen ook allemaal.
Ja, dat denk ik ook altijd. Je hebt natuurlijk hele luxe cruise schepen en zo, maar het trekt me ook helemaal niet inderdaad.
Ik heb het, ook maar het is ook gewoon het idee dat je midden op de oceaan bent, vind ik ook helemaal niet relaxed.
Nee, dat heb ik ook. Ik ben altijd zo bang dat ze niet kunnen remmen.
Maar ik vind vliegen nog erger hoor.
Ja, nou ja, ik heb
ik
bij
denk
boten
dat ik een boot minder erg zou vinden, want een vlieg, kijk, als er een ongeluk met het vliegtuig gebeurt, overleef je het sowieso niet. Een vliegtuig of een ongeluk op de boot, ja, dat kan nog wel.
Ja, ligt er ook maar net aan.
Want ja, zinken gebeurt toch niet.
Nou, en als je zingt, dat is niet waar, natuurlijk.
Maar als je zingt, dan heb je waarschijnlijk iemand al lang 112 of wat dan ook gebeld.
Ja, dat weet ik niet. Er gaan natuurlijk wel gewoon mensen dood. Ja, voor ongelukken mensen met schepen.
Ja, maar ja, niet zulke grote schepen.
Ja, ook. Ik ben altijd bang dat ze niet kunnen remmen en ik weet niet waar dat vandaan komt. Misschien herkennen mensen dit, maar ja, kijk, ik denk altijd als we dan heel hard varen, denk ik, oh, als iemand kan, ja, hij kan natuurlijk als je, ja, remmen, als je, zo noem je dat niet, maar dat, vaart kijk, kan verminderen.
Als dat is, dan ja. Dan ja, kom je tegen de kader, maar ja, dan gebeurt er ook niks met dat schip.
Nee, oké. Okay.
Die zijn er allemaal tegen bestemd, zijn gewoon staal, hè?
Ja, nou, ik ga het
hoogstens
niet boeken.
Hoogstens een lelijk schammetje.
Maar goed, deze mensen die op deze cruise zijn meegegaan, sommige daarvan die zullen misschien nog wel ooit opnieuw een vakantie boeken, maar ook heel veel denk ik niet. Want, nou ja, dat gaan we jullie zo meteen vertellen. Maar Mees, wat feitjes over cruisevakanties, want ik wist er ook eigenlijk heel weinig van. En ik ben benieuwd wat jij ervan weet. Hoeveel mensen gaan er jaarlijks op een cruisevakantie, denk jij?
Volgens mij dus best wel veel. Volgens mij is het echt wel een ding, toch?
Het is volgens mij wel groeiend, inderdaad.
Volgens mij ook zo'n cruise, dat die wel duurder dan 4 jaar. Dus de 4 jaar dat Trump, zeg maar, zit, dat die president is, dan kun je die tijd precies weg.
Ja?
Ja.
Trump
cruise. Ja, dan ben je 4 jaar op cruise.
Maar is die dus al onderweg nu?
Ja, sinds dat Trump president is.
Oh, grappig.
Trumps, noem dat.
Nou, dan moet je wel even vrij kunnen nemen. Is het echt alleen voor senioren dan of zo?
Ja, ik weet ook niet. Ja, sowieso voor mensen die geen werk hebben.
Nee.
Ja, dan kan
maar
het ook
okay,
niet hebben gedaan.
Hoeveel?
Ja, maakt niet uit. Ik denk 30 miljoen of zo.
Ja, is precies 30 miljoen.
Echt?
Ja.
Niet?
Ja.
Echt?
Juist.
Niet?
Ja. Ja.
Oh my god.
Nou, dit zijn wel cijfers van een paar jaar geleden. Dus ik moet wel zeggen, het kan zijn dat het er inmiddels meer zijn geworden.
Oké. Okay.
Ja. Vaag. Nou ja, oké. Okay.
Welk jaar dan?
2019 of zo.
Maar ja, ik denk niet dat er ineens zoveel meer zijn geweest.
Nou, dat hebben ze gedaan, omdat daarna kwam corona. En dan wachten ze altijd even weer om opnieuw te meten. Omdat ze er eerst weer, nou, het is inmiddels kunnen
ja, heel
meten,
veel dingen zijn nog niet terug veranderd na corona.
Oké, okay, nog een vraag. Uit welk land komen de meeste cruisegangers?
Ik denk uit Amerika.
Ja, ja. Dat was ook heel makkelijk ja, eigenlijk. Tuurlijk. Hè? Ja, dat is heel makkelijk.
Volgens mij zijn Amerikanen ook wel echt de mensen die op dat soort vakanties gaan.
Oké, okay, maar daarna dan? Land 2? Maar die vraag gewoon welke, wat de één na meeste mensen?
Frans?
Meeste.
Engelsen.
Duitsers.
Ah, Duitsers, ja. Daar zat ik ook nog wel aan te denken.
Wereldwijd. Na Amerika. Dat vond ik ook heel raar.
Ik vind het helemaal niet. Ik dacht dat die altijd op autovakanties gaan.
Nou ja, en daarna volgt dan Verenigd Koninkrijk en daarna Australië. En Nederland had ook in de lijst, maar echt een stuk lager.
Ja, bedoel, Nederland zijn ook niet zo van de cruises.
Nou, wel steeds meer. En ze staan wel ergens in de top 10 van Europese landen. Maar echt op 8 of zo. Maar als je gaat kijken wereldwijd, dan zijn we niet de grootste cruisegangers inderdaad.
Nee, dat dacht ik ook al.
Nou, uiteraard heb ik nog even opgezocht hoe groot zo'n schip dan is. En dat is meestal tussen de 300 en 365 meter. Gigantisch dus. En het grootste cruiseschip dat, dat sinds 2000, dat is eigenlijk sinds 2024, is dat het grootste, is de Icon of the Seas van Royal Caribbean. En het telt maar liefst 20 dekken en kan op volle bezetting 7600 mensen meenemen. Daarbovenop, of eigenlijk passagiers dus, en daarbovenop werken er nog 2350 bemanningsleden aan boord. Het schip heeft een lengte van 365 meter en is opgedeeld in 8 verschillende wijken. Elk met hun eigen activiteiten. Nou, live entertainment, restaurants, bars, et cetera. Er is zelfs een wijk die helemaal ontworpen is voor families met kinderen, met jonge kinderen. Nou, het schip heeft verder 6 glijbanen, 7 zwembaden, 9 jacuzzi's en maar liefst 40 verschillende bars en eetgelegenheden.
Daar moet ik echt niet aan denken hoor, vreselijk. Met 10.000 mensen op een schip, hè? Ja, weet je hoeveel daar is?
Ja, gewoon in een ruimte.
Dat is gewoon 1/4 van wat er in de Ziggo Dome kan. Zit je dan gewoon, oh, nou niet in de Ziggo Dome, maar in de arena. Ja. Zit je daar? Oh, nou,
maar goed, jij hebt je verdiept in het aantal rederijen.
Ja, nou, er bestaan dus in totaal zo'n 50 rederijen en zo'n 323 actieve cruiseschepen. En dan heb je nog de echt luxe cruises. Regent Seven Seas heeft bijvoorbeeld een wereldcruise die 140 nachten duurt en langs 40 landen en 73 UNESCO werelderfgoedlocaties vaart. Daar betaal je voor een gewone suite ongeveer $840.000 per persoon. En deze vertrekt wel pas in 2027, dus je hebt nog even tijd om te sparen.
Ja, maar $840.000, daar betaal je met z'n tweeën dus gewoon 1,6 miljoen. Ja,
en het is ook maar 140 nachten.
Nou ja, ik dacht het is
maar
wel
de helft van een jaar. Kan je beter gewoon een huis kopen in Amerika.
Ja, maar je bent meteen wel overal geweest. 40 landen. Dus ik bedoel, het is wel een soort
ja,
van
ja, maar hoe kan dat überhaupt?
Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ja, nou ja, ze stoppen natuurlijk overal.
Maar het is dan wel zo dat je er waarschijnlijk stopt in de ochtend en dat je dan in de avond alweer weg moet. Dat zou ik ook niet willen.
Nee.
Dus je slaapt, dus je, anders je gaat natuurlijk niet zo, je slaapt daar sowieso nooit.
Ja, maar
want dat kost te veel geld.
Nou ja, oké. Okay.
Maar voor de duurste suite betaal je zelfs $1,5 miljoen per persoon. Het bedrijf zelf zegt, deze suite biedt een ongekende luxe ervaring met een privé-spa, een Steinway piano, een privé-butler en een bed van €200.000. En het mooiste? Er zijn maar 746 passagiers op het hele schip en 548 bemanningsleden. Dat is dus bijna 1 personeelslid per gast. Maar ja, 746 passagiers is nog best veel, toch? Voor zoiets luxe en exclusiefs.
Ja.
Nou, moet je bedenken hoeveel miljoenen die mensen verdienen.
Ja, maar ook heel veel personeel.
Zo'n 750 miljoen.
Maar ik dacht dus, hoe kan een bed zo duur zijn? $200.000.
Ja,
dat wat kan er aan een bed zo duur zijn? Ik bedoel, ik snap hè, luxe stoffen zijn en zo. En ik snap
ja, dat, maar misschien dat het handgeplukte veren zijn of
ja,
zo.
Maar dan nog. 200.000.
Pijnbalpitten zijn ook super duur, toch? Want daar ook bijna €30 voor een zakje tegenwoordig.
Oké, okay, maar ja, oké. Okay, nou, ja. Nou, ik vond heel veel.
Ik ook. Maar je bent natuurlijk wel bijna een half jaar weg.
Nou, dus ik ben dus nu heel benieuwd
dat dan weer wel.
Duur die Trump cruise is.
Ja.
Van 4 jaar.
Ik heb echt geen idee. Zal ik het opzoeken?
Zou je dat in één keer moeten betalen?
Ik ga het even opzoeken.
Ja.
Trump cruise.
Maar zou je dat dan in één keer moeten betalen? Dat vragen we dan ook af. Of zou je gewoon steeds kunnen zeggen, ik blijf nog even?
Amerikanen die het niet zien zitten om een nieuw presidentschap van de eerder deze maand verkozen Donald Trump uit te zitten, kunnen gebruik maken van een bijzondere ontsnappingsroute. Het Amerikaanse cruisebedrijf Villa Vier Residences biedt een 4-jarige cruise rond de wereld aan om de Verenigde Staten en Trump volledig te ontvluchten. Nou, daarvoor hebben reizigers wel een goed gevulde portemonnee nodig. Goedkoop is het ontsnappen aan Trump en de zijnen niet. Een individuele cabine voor 4 jaar kost $255.999. Dat is ongeveer 240.000.
Maar voor 4 jaar is helemaal niet duur.
Nou, ongeveer €240.000 per persoon. En een gedeelde kamer kost $159.000. Dus ongeveer €150.000 per persoon.
Ja, oké, okay, maar dat is wel,
je krijgt wel heel wat luxe, ja, zegt de AD. De faciliteiten aan boord omvatten onder meer een wellness, fitness en verschillende ontspanningsmogelijkheden.
Nou, maar ik bedoel, het is all-inclusive, hè? Dus je hebt geen huur. Je kunt je huis nog verhuren. Je hebt eten en drinken er vaak bij.
Ja.
Op zich. Ja,
er staat volgens Villa View, volgens Villa Vier is het denk ik, is de cruise niet bedoeld als politiek statement, maar biedt het bedrijf een echte ontsnappingsmogelijkheid, zoals ze zelf zeggen, voor mensen die teleurgesteld zijn door de verkiezingsresultaten.
Okay. Nou ja,
we willen hen een kans geven om weg te vluchten van de huidige realiteit, zegt een woordvoerder van de maatschappij.
Oké, okay. Maar goed, naar het verhaal van vandaag, want we gaan het hebben over een schip van de grootste cruiseschiprederij ter wereld, ook vandaag de dag nog trouwens, de Carnival Triumph van Carnival Corporations. Nou, de Carnival Triumph was echt een drijvende stad. 272 meter lang, 36 meter breed, 13 passagiers dekken hoog en een maximale capaciteit van ongeveer 3700 passagiers. Er waren 3 zwembaden, een waterglijbaan, meer dan 10 restaurants en snackbars, een theater met 1200 zitplaatsen, dat vond ik trouwens wel echt heel groot, een casino, winkels, een spa en zelfs een soort hardloopparcours op het bovendek. Alles aan boord was erop gericht om passagiers 24/7 te vermaken. Het was eigenlijk een soort hoognaamde fun cruise, zoals ze dat noemen.
In februari van 2013 vertrok dit schip vanuit Galveston in Texas voor een 4-daagse cruise naar de westelijke Caraïben. Het schip zou een route varen door de Golf van Mexico. De planning was vertrek vanuit Galveston, en dat ligt echt aan de kust van Texas, dan langs de kust naar Cozumel, een eiland in Mexico, daarna naar Progreso, ook in Mexico, en uiteindelijk op de laatste dag natuurlijk weer terug naar Texas. Een kort zonnig uitstapje met onbeperkt eten, entertainment en tropische zonsondergangen. Iedereen stapte op die boot met het idee, dit wordt een paar dagen puur genieten.
Nou, ik heb ook even opgezocht wat je dan voor die reis betaalde. En dat was tussen de $500 en $700 per persoon. Dat is inclusief al het eten, hè, van het ontbijtbuffet tot aan het diner en entertainment aan boord. Frisdrank en water zaten erbij, maar alcohol moest je dan nog wel afrekenen. Nou, voor een stel of een gezin kwam dat vaak neer op zo'n $1000 tot $1500 in totaal.
Ja, dat klinkt dus eigenlijk toch best wel goedkoop in vergelijking met die $240.000 van al die andere cruises, toch?
Ja, maar dit was ook niet de super deluxe. Het was meer zo'n tocht waar bijvoorbeeld vrijgezellen feestje of zo. Of gewoon gezin. Ja, gewoon. Ja, je moest wel wat geld hebben natuurlijk. Maar ja.
Nou, als je niet weet wat er ging gebeuren, dan klonk het al helemaal goedkoop.
Nou, je had dan wel nog keuze in hutten. Hè? Dus de goedkoopste waren de binnenhutten. Zonder raam, meestal wat kleiner en basic. Dan had je de buitenhutten met een patrijsbord of raam. En de luxere suites met balkon. En hoe hoger op het schip, hoe duurder. Omdat je dan vaak ook een beter uitzicht hebt. En verder weg zit van de machinekamers. Dus ook van het lawaai en zo.
Ja, en in al die prijzen zat dus eten, shows, zwembaden, fitness. Ja, eigenlijk alles.
Precies. Je hoeft er eigenlijk echt geen cent extra uit te geven. Tenzij je natuurlijk in het casino stond of cocktails wilde bestellen. Op donderdag vertrekt het cruiseschip rond 4 uur in de middag. Op vrijdagochtend komt het schip aan bij Cozumel en de passagiers gaan aan wal om te winkelen en excursies te doen. Zaterdag is een zeedag en verloopt ook ontspannen, maar dan is het 10 februari vroeg in de ochtend van de derde dag. De Carnival Triumph bevindt zich op dat moment ongeveer 240 kilometer ten zuiden van de kust van Mexico.
Maar in de machinekamer begon rond 5:30 ochtends iets mis te gaan. Een van de dieselgeneratoren kreeg te maken met een brand in een brandstofleiding. Even een technisch weetje. Cruiseschepen zoals die Triumph hebben enorme dieselgeneratoren die zowel de voortstuwing als alle elektriciteit aan boord leveren. Van de verlichting tot de airco, liften en keukens. Nou, in feite is zo'n machinekamer het kloppend hart van het schip. Nou, de brand werd eerst opgemerkt door bemanningsleden die de geur van brandstof en rook roken. Nou, binnen minuten sloeg het automatische brandalarm aan. De bemanning probeerde het vuur te blussen met CO2 brandblussysteem van de machinekamer, waarbij de zuurstof wordt weggehaald zodat het vuur stikt. Nou, dat werkte, maar de schade aan de motoren was al te groot. Het schip had geen functionerende voortstuwing meer en dreef stuurloos in de Golf van Mexico.
Nou, nu moesten de passagiers op de hoogte gebracht worden en deze taak had Jen. En Jen was de stem van het cruiseschip. Nou, zij was een echte entertainer, een vrouw die er echt alles aan deed om gasten naar de zin te maken. Ze had een vrolijke opgewekte stem die de voorgaande dagen al van alles had omgeroepen. Maar dan moet je denken aan leuke aankondigingen zoals wanneer de bingo begon, of wanneer ze zouden aanmeren. En veel passagiers die kunnen haar stem meer dan 10 jaar later nog steeds herinneren. Maar dit keer moest Jen dus minder leuk nieuws brengen. De passagiers kregen vroeg in de ochtend door de intercom het volgende te horen. Dames en heren, we hebben een klein technisch probleem. We vragen u kalm te blijven terwijl we werken aan een oplossing.
Maar het woord brand werd in eerste instantie niet genoemd. Sommigen merkten echter al snel dat er rookgeur in de gang hing. Passagiers die in hutten op de lagere dekken sliepen, werden gewekt door kloppen op de deur van bemanningsleden, die hen verzochten om naar hogere dekken te gaan, uit voorzorg. Nou, en er was ook rook te zien op het dek, dat zie je dan heel goed in die beelden. Komt echt uit een soort van schoorsteen is, denk ik gewoon, maar daar komt dus gewoon superveel rook uit.
Ja. Nou, en wist jij trouwens dat er inderdaad ook altijd brandweerlieden aanwezig zijn?
Nee.
Nou, er zitten vaak dus 6 tot 8 getrainde brandweermannen, plus extra bemanningsleden natuurlijk, die als noodploeg fungeren op zo'n schip.
Nou, dat wist ik helemaal niet zoveel.
Ja.
Nou, de generatorband schakelde niet alleen de getroffen motor uit, maar leidde tot een complete blackout op het schip. Zoals ik al zei, de airco werkt dan niet, alles werkt eigenlijk niet. En waterpompen stopten er dus ook mee. Eigenlijk hield het hele rioolsysteem er gewoon mee op. Nou, ze hadden nog wel noodstroom voor de verlichting en nooduitgangen en communicatie, maar dat was het dan ook. Het eerste bericht dat naar buiten gebracht wordt is dat er een technische storing is, maar geen gewonden.
In de uren die volgen begint in de hut onderin de riooldruk te dalen. Toiletten spoelen niet meer door en in de douches komen bruine bellen omhoog. Afvoerleidingen die geven terugslag. En de geur van ammoniak, ja, achtig, dat kruipt door de gangen. Personeel deelt rode biohazardzakken uit en de bedoeling is dat mensen deze zakken gebruiken voor de grote boodschap en daarna zet je ze vervolgens buiten de deur. En dat zie je dan ook in die Netflix-documentaire, hè? Die hebben we natuurlijk ook gekeken. En dan zie je al die mensen helemaal verontwaardigd. Het gaat echt heel lang over die zakken. Zo van, nou, ik ga echt niet in die zak poepen en dit en dat. Maar toen dacht ik, ja, dat snap ik dat je dat niet wil. Maar wat wil je dan? Ik bedoel, er is geen toilet. En ik snap
je weet natuurlijk niet hoe lang dat gaat duren. Dus dan zou ik ook wel denken, nou, daar hou ik het wel op.
Ja, nee, dat wel. Maar ik vond dat er heel lang zo over gedaan werd. Nou, ik ga echt niet. Dan dacht ik, ja, maar ja, als je moet, moet je toch? Ja, wat wil je dan?
Volgens mij is iedereen uiteindelijk ook al gegaan.
Nee, iedereen uiteindelijk wel. Maar ik vond een heel raar stukje in die documentaire. Ik dacht,
toch een beetje preutser, de Amerikanen.
Ja, misschien wel. Ja, ik denk, ja, weet je, ik zou dat ook niet leuk vinden. Maar ja, als je
kan
moet,
natuurlijk
dan
alsnog
moet je
gewoon in je badkamer gaan zitten. Je hoeft niet op de gang te poepen.
Nee. Nee, dat dacht
misschien
ik
was
ook.
Het zakje niet groot genoeg voor ook nog wc-papier erbij of zo.
Nou, ik heb die zakken gezien. Het was geen klein boterhammenzakje, toch? Het was gewoon een zak.
Nou, denk even groot is gewoon een medium boterhammenzak. Nee, kleiner. Kleiner dan een A4'tje.
Oh.
Denk gewoon een A5, zo ongeveer.
Ja.
Nou ja. En dan nog, wat doe je met plassen?
Nou, daarvoor bedenken ze dat je moet plassen in de doucheputjes. En het idee erachter is dat urine makkelijker wegloopt dan vaste ontlasting.
Ja, binnen enkele uren werd duidelijk dat het probleem niet even op te lossen was. Er kwam bericht dat sleepboten vanuit de VS onderweg waren, maar die zouden dagen nodig hebben om het schip te bereiken. De dag gaat voorbij en het wordt extreem warm in de hutten. Er is geen airco en de temperatuur loopt op tot ver boven de 30 graden. In de meeste hutten kan natuurlijk ook geen raam open en het worden dus echt kleine ovens. Dus overal gaan mensen slepen met matrassen en lakens. Er ontstaan kampeerveldjes van lichtstoelen met daarboven geïmproviseerde schaduwdoeken, gemaakt van lakens. Een soort tentenkampen, maar er wordt dan ook snel ruzie gemaakt wie een lichtbed heeft of wie waar mag slapen.
Ondertussen proberen technici nog steeds om pompen aan de praat te krijgen via noodgeneratoren, maar dat werkt steeds maar heel even. Het schip dobbert nog steeds, ja, gewoon rond. De bemanning had namelijk zelf nauwelijks contactmogelijkheden. Het interne communicatiesysteem van het schip, de zogeheten SETCOM, was nog maar deels operationeel. Alleen de stuurhut kon via een satelliettelefoon communiceren met het hoofdkantoor van Carnival in Miami. Maar dat ging niet constant. Vaak moesten ze echt heel lang wachten tot er een satellietdekking was, waardoor updates soms uren vertraging hadden. En er is ook geen bereik, dus mensen kunnen ook geen contact meer krijgen met het thuisfront eigenlijk. Maar dan besluit iemand van het management, we moeten de sfeer wat opvrolijken. Hè? Dus iedereen zit in mineur, matrassen, tenten, lakens, er is geen eten, airco, alles stinkt. En wat besluiten ze dan? Dan zeggen ze, we gooien de bar open, gratis drank, alcohol voor iedereen.
Ja, ik dacht echt, ja, dat is zo'n hele domme actie. Want moet je sowieso heel vaak naar de wc omdat je superveel gaat drinken. En van alcohol moet je sowieso, blijf je maar plassen volgens mij.
Ik vond het ook een heel apart idee. Maar goed, het idee was dat de mensen zouden kalmeren. Hè? Zo van, dan worden ze weer blij en vrolijk. En dan lossen wij ondertussen het probleem op. En dan kunnen we gewoon weer door.
Nou, slim.
Ja, we geven ze iets. Nou goed, dus gratis margarita's, rum, bier. Maar in werkelijkheid werkt het natuurlijk averechts. Sommige passagiers namen het aan met een soort gelaten van, nou ja, dan dit maar houding. Anderen werden juist boos. En alcohol maakt dorstig. En de wc's werken nog steeds niet. Er zijn zelfs verhalen dat mensen de drank gebruikten om hun mond te spoelen, omdat het water uit de kraan een bruine kleur kreeg. Nou, daarnaast worden door de hitte en alcohol sneller onrustig. Een paar groepjes beginnen luidkeels te klagen. Een ander groepje probeert juist een geïmproviseerde karaoke te starten om de moed erin te houden. Er gebeurt echt, ja, het wordt gewoon eigenlijk een gekke boel.
Ja, nou, er ontstaan al snel verstoppingen in de afvoer. En dat stilstaande water met sop en urine, die stank is echt niet te harde, zeggen passagiers. Nou, al die passagiers die leggen handdoeken over putjes, sprayen parfum op mondkapjes, slapen met t-shirts voor hun gezicht. Maar het helpt eigenlijk nauwelijks, want ja, die penetrante geur, dat ja, dringt natuurlijk gewoon door.
Ja, er is gewoon geen water om het te verdunnen.
Nee. In de nacht komt zusterschip Carnival Elation langs om generatoren, water en voedsel over te brengen naar het rampschip. Nou, althans, dit gebeurde met bootjes vanaf het ene naar het andere schip. De volgende ochtend tussen 7 uur en 8 uur 's ochtends vertellen sommige crewleden aan passagiers dat er een ander schip in de buurt was om hulpgoederen te brengen. In sommige delen van het schip werd het dan ook omgeroepen door de intercom, maar dit was niet overal even goed te verstaan. Heel in de verte kon je het schip ook zien. Dat komt met name omdat de kustlijn van de Golf van Mexico vrij vlak is. De bemanning begint dan ook met het voorbereiden zoals ruimte maken op het dek en het verplaatsen van de passagiers.
Ja, dat nieuws gaat natuurlijk als een lopend vuurtje op zo'n schip, dus mensen gingen massaal het dek op. Rond 8:30 was het schip dichterbij en toen stonden al honderden mensen klaar met hun mobiel. Anderen rennen naar de relingen, zwaaien met handdoeken en kartonnen borden. Er klinkt gejoel, gefluit, zelfs gehuil. Op het bovendek leggen mensen lakens en handdoeken neer tot één groot woord: help. Op die leesje gaat een zee van smartphones de lucht in en binnen uren staan filmpjes en foto's online en die beelden veranderen alles.
Nou, dat was ook het moment dat CNN wakker wordt. In eerste instantie vond CNN het namelijk eigenlijk geen groot nieuws. Motorstoringen, geen doden, geen gewonden. Maar die amateurbeelden, het drijvende kamp eigenlijk, de rode zakken, de helpletters, gaan viraal. En daar dook CNN natuurlijk bovenop. Binnen een dag waren er live updates op alle grote Amerikaanse zenders. Het verhaal kreeg al snel de bijnaam The Poop Cruise. Nou, CNN ging zelfs zo ver dat ze grafieken en animaties lieten zien van het schip, met pijltjes waar het water omhoog kwam in de gangen.
Ja, en er waren ook interviews met boze familieleden aan wal. Ja, die vroegen zich af waarom het allemaal zo lang moest duren. In de middag komt er een ander cruiseschip langsgevaren, de Carnival Legend, met nog meer bevoorrading. En één passagier wordt dan overgebracht in verband met medische noodtoestand. En dat was vanwege nierfalen. Die patiënt die had een nierdialyse nodig.
Nou, misschien nog wel even goed om te vermelden. Die tijdlijn in de Netflix-docu Trainwreck the Poop Cruise heet die volgens mij, die klopt dus niet. Daar is het net alsof dat eerste schip, de Carnival Elation, pas op dag 3, ja, of zo langskomt. Maar in werkelijkheid, volgens logboekverslagen, et cetera, was het dus al de eerste nacht. En de volgende ochtend komt het terug voor een tweede noodbevoorrading.
Ja, en de passagiers die konden ook niet even overgezet worden naar een andere schip, hè? Dat was namelijk niet zo makkelijk als dat zou lijken. Want ik dacht
snapte
ook
dat
van
ook niet meer, leg gewoon een brug neer.
Nee, dat kan niet, dat snap ik wel. Maar met bootjes gewoon. Net zoals dat is die voorraad. Maar ja, ga maar even 3700 mensen.
10 als mensen die per boot of zo.
Ja, maar als die erin vallen.
370 boten.
Ja, dan is dat gewoon niet.
Nee, als vallen ze in het water, dan ben je ook dood.
En die cruise, dat cruise is dat ook gewoon vol. Kan je niet in één keer dubbele bemanning? Of dubbele passagiers en bemanning.
Nou, op zich, als ze gewoon. Ja, voor één nachtje kan het op zich wel.
Dat denk ik niet. Nee, dat denk ik ook niet.
Omdat er zo weinig koeling is, deelt de crew crackers, fruit, et cetera. Maar mensen gaan echt hamsteren. Ze nemen zoveel mogelijk mee naar hun eigen plekje, of dat nu in de hut of op het dek is. Vooral de lagere dekken, dek 1 en 2, hebben het zwaarst. Nou, stukken gang staan onder water en het water, bestaande uit douchewater en afvalwater, loopt ook sommige hutten in. En het stroomt in sommige hutten langs de muren naar beneden.
Nou, je hebt die beelden gezien, toch? Het was ook echt wel heel extreem, toch?
Je moet
er echt
niet aan denken dat je gewoon wakker wordt en dat je gewoon uit je bed stapt en dat je gewoon in poepwater staat.
Urine?
Ja, vreselijk.
Poep, alles door elkaar? Oh, echt.
Echt niet aan denken, hoor.
Maar ook niet een paar druppels, hè? Dat waren gewoon hele overstromingen.
Ja,
gewoon.
Echt insane gewoon. Zo goor.
Ja. Nou, inmiddels zijn ook echt alle toiletten onbruikbaar geworden. Er waren in het begin nog wel een paar toiletten op bepaalde verdiepingen. En dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje. Je ziet ook zo'n filmpje. Dan zie je die man ook bij iedereen die uit zijn kamer komt vragen van, doet jouw toilet het nog? Ja. Jouw toilet? Nee, ook niet meer. Nou, passagiers die bedenken allerlei oplossingen, hè, zoals plastic zakken die ze hadden gehad, emmers, zelfs over het balkon hurken. Maar ja, dat was dan ook weer gevaarlijk, want je kon over die reling in de zee vallen natuurlijk. In de andere hutten is het ook niet meer te doen qua hitte en stank en iedereen zoekt een plekje in de buitenlucht. Maar dan zit je daar, hè? Iedereen om je heen is aan het jammeren, klagen, mensen krijgen ruzie, overal stank, hitte, muggen.
Want volgens mij is het ook zo dat daar echt gewoon de volle zon heel de dag op dat dek schijnt.
Ja, daarom is die lakens opgehangen. Ja. Maar je kunt nergens meer terecht. Nee. Je kunt geen.
Je kan op een gegeven moment niks meer.
Nee, dat is het.
Het is binnen en buiten warm.
Nou, als je die foto's en die beelden ziet, dan ziet het er ook echt uit als een soort tentenkamp, toch?
Ja, echt vreselijk.
Overal mensen zittend, staand, in de rij voor eten, drinken. En naast die geïmproviseerde tenten zag je ook overal zelfgemaakte drooglijnen met kleding. Want mensen probeerden zich toch te wassen met flessen water of zo, hè, of hun kleding te wassen. Want ja.
Ik snap ook dat je wel gewoon wil douchen.
Ja, zeker in die hitte en die stank. Ja.
Die avond arriveert de kustwacht om aan te sluiten voor escort en veiligheidsbewaking tijdens de sleep die zal volgen. Daardoor denken passagiers dat het slepen al gaat beginnen. Maar daarvoor moeten ze echt nog even wachten. De volgende ochtend begint dan eindelijk de sleepoperatie op dinsdag 12 februari richting Mobile in de staat Alabama. Want dat is het kortste route. Maar het gaat echt tergend langzaam. Ondertussen wordt de hele situatie ook steeds bizarder. Overal lag poep. De bemanning begon matrassen, lakens en handdoeken te gebruiken om menselijke uitwerpselen in te wikkelen. Die ze volgens dan ook in die rode zakken die de passagiers kregen stopten. Deze zakken werden opgestapeld in de gangen. passagiers noemden dit de poepstraatjes. Hele gedeelten van het schip waar je letterlijk langs een muur van stinkende zakken moest lopen.
Ja, maar er was ook een bemanningslid, hè? Dat zie je dan in die Netflix-docu. En die zegt dan dat hij wc-papier zag met poep en daar weer wc-papier op en daar weer poep, et cetera. En dan zei hij, het leek net een soort lasagne.
Nou, zo vind ik, kan ik nooit meer normaal lasagne eten.
Lasagne?
Zo goor.
Oh, dat is echt heel goor. Ja, oh my God. Maar ik kan het me wel voorstellen.
Ja, maar dat is op zich wel slim, want daardoor kan je gewoon heel veel wc's volmaken.
Ja, maar oh.
Vreselijk.
Echt heel vies, ja. Nou, er komt dan ook een soort taakverdeling, hè? Dus sommige mensen die gaan ook zelf een soort rollen toe-eigenen. Dus dan heb je mensen die zeggen, nou, wij blijven 's avonds met de nachtdienst wakker. Andere mensen die gaan eten verdelen, hè, zodat het toch meer gelijk gaat in plaats van dat gehamster. En de bemanning, totaal niet opgeleid om zoveel poep, zo etra, schoon te maken. Ja, die deden ook echt hun best om de mensen ondanks alles te vermaken. Hè, dus die werkte ontzettend hard. Schoonmaken, mensen vermaken en ja... Echt wel bijzonder.
Ja, dat je dan nog kan met allemaal gewoon poep om je heen.
Nou, dat zeggen ze ook allemaal. Ze werkte echt als een team, hè. Ondanks deze ramp. Niemand had het ooit eerder meegemaakt natuurlijk. Dat was echt heel, heel bijzonder.
Ja, nou, moet er... Ik zou het niet kunnen, denk ik.
Nou, ik denk dat je gewoon doet. Ja, je doet iets, toch? Ja. Op woensdag 13 februari vliegen er helikopters boven het schip, waarbij CNN live beelden uitzendt. Hierop is goed te zien hoe slecht de omstandigheden zijn. Mensen gaan opnieuw op het dek liggen en maken van zichzelf dan het woord help. Dat, ja, die beelden die zie je eigenlijk meteen, hè, zodra de docu ook begint.
Ja, en je hoort dan die piloot of de verslaggever eigenlijk in die helikopter dan ook echt zeggen... Shit, ja, dan zijn we weer toepasselijk, toch?
Ja, hij begint echt zo met shit.
Ja.
Toen dacht ik nou...
Zo van, oh my god.
Maar dat zei je niet expres.
Nee.
Nee.
Nou, het nieuws met de beelden en de naam Poop Cruise gaat dan echt de wereld in. En het wordt dus ook duidelijk dat het schip de volgende avond aan zou komen bij Mobile. Vanwege de veiligheid kunnen de sleepboten niet sneller varen. Maar passagiers kunnen al wel de kust zien, dus dat geeft toch een stukje hoop. De eerste buslading journalisten staat al klaar in Alabama. Ondertussen komen er intern berichten dat men de terminal van Mobile gereed maakt. Extra bussen, hotels en hulpdiensten. Aan boord spreekt de kapitein op rustige toon nog even voorhouden. Donderdag 14 februari, op Valentijnsdag... Rond 9:30 komt de Carnival Triumph dan eindelijk aan in de haven van Mobile.
Ja, ik vond dat dus nog heel lang duren.
Ja, oh my god, nog een hele dag.
Nou, vooral als je het dus ziet liggen. En je ziet het al liggen, zeg maar, vanaf de boot. En dan duurt het nog 24 uur.
Ja, je kan natuurlijk best op een gegeven moment zie je gewoon natuurlijk land.
Ja.
Ja, dat lijkt me ook echt wel.
Nou, maar dat denk je gewoon, we zijn er. We zijn er.
Ik denk dat mensen de eerste paar minuten dachten yes. En dan daarna nog bedacht, duurt nog wel heel lang.
Nou, maar die mensen zaten dus al 4 dagen ook in de stank, hè, van poep.
Hoe lang zaten ze nou uiteindelijk dan op die cruise?
Nou, ze vertrokken op vrijdag. Nee, ze vertrokken op donderdag, toch?
Ja, volgens mij was het 8 of 9 dagen nou echt. Dat is gewoon 5 dagen langer dan gepland.
Ja.
Daar moet ik echt niet aan denken, hoor.
Nou, en? Nee, ze kwamen inderdaad 4 dagen later aan. Inderdaad. Ja. Ze hebben 4 dagen in de stank gezeten, zonder airco, alles vies. Iedereen hutje-mutje op elkaar, geen fatsoenlijk bed, want ze sliepen natuurlijk gewoon op het dek.
Nou, de Triumph werd uiteindelijk afgemeerd. Mensen stappen af, sommigen strompelend, sommigen huilend en sommigen met een plastic zak vol kleren die nooit meer schoon lijken te worden. De beelden gaan live. Er is opluchting, maar ook boosheid en ongeloof.
Maar de passagiers zijn dan ook vol lof over het personeel, hè?
Ja, die hebben wel echt hun best gedaan, volgens mij. En dan begint natuurlijk de nasleep. Veel passagiers willen schadevergoeding. Carnival biedt alle passagiers al een snel een compensatiepakket. En dat bestaat uit terugbetaling van de reis, €500 schadevergoeding, reiskostenvergoeding en een foutje om gratis een nieuwe cruise te boeken. Nou, wat vind jij daarvan?
Ja... Ik denk dat het... Dat weet ik dus eigenlijk niet. Ik denk niet dat je heel snel weer... Ik zou zelf niet opnieuw een cruise boeken.
Nee, maar ja, op zich.
Ik kan daar niet meer geen zin meer in
hebben. Je kan ook gewoon een cruise boeken en vervolgens dat ticket verkopen. Je hebt gewoon gratis geld.
Nou, ik weet niet of dat kan. Ja, ik weet niet. Op zich denk ik, nou ja, als ze dat meteen hebben gedaan, dat is iets.
Het is wel netjes op zich.
Ja, maar ze moeten ook wel iets, toch? Ja. Maar aan de andere kant denk ik... Iets meer schadevergoeding is wel fijn. Want ja,
€500 is niks.
Nee, als je al die dagen niet te kunnen werken en zo.
Ja, dat is gewoon wel veel geld.
Dat is wel heel weinig eigenlijk.
Ja, niks.
Nee.
Nou, er volgen rechtszaken, maar het schijnt zo te zijn dat in de passagiersvoorwaarden stond dat de rederij niet kan garanderen dat alle faciliteiten altijd beschikbaar zijn. Wijzigingen in de reis en ongemak vallen onder de risico's van zeereizen. En met andere woorden, juridisch is het gewoon heel lastig.
Ja, maar wijzigingen in de reis en ongemak... Ja, dit is wel
iets meer dan ongemak, ja.
Zeker. Nou, er waren dus ook wel aanklachten waarbij verschillende passagiers naast het standaardpakket extra schadevergoedingen toegekend kregen. En dat was onder andere $118,000 voor 27 passagiers, waarbij de een dan meer kreeg dan de ander. En er waren ook veel rechtszaken achter gesloten deuren, waarbij de schikkingen werden getroffen. Dus het exacte aantal is niet helemaal te achterhalen. Dat blijft een beetje een mysterie.
Ja, maar ja, alsnog zou ik niet super blij zijn met zo weinig eigenlijk, toch?
Nou ja, kijk, als jij $10,000 krijgt en op zich, ja...
10.000, het is 12.000 over 27 personen verdeeld.
118.000.
Oh ja, dat bedoel ik, ja.
Ja, dat is 5.000 dan.
Dat is niet veel, hoor.
Nee.
Vind ik.
Maar ja, voor 4 dagen ongemak. Ja, ik weet niet goed wat je dan...
Ja, je kan natuurlijk op zich niks anders.
Nou, dat weet ik niet.
Nou, voor Carnaval zelf is de financiële klap ook best wel fors. Nou, denk aan sleep- en reddingskosten, extra bevoorrading, hotel- en vluchtkosten, restituties, vouchers, reparaties en gemiste omzet, dat het schip maanden uit de vaart is. Schattingen variëren, maar er wordt uitgegaan van een bedrag van $200 tot $300 miljoen schade. En natuurlijk imago-schade. Nou, er veranderde nog meer. Naar aanleiding van de poepcruise stelde de Cruise Lines International Association, de CLIA, een officiële Passenger Bill of Rights op. Dit document legt vast waar passagiers altijd recht op hebben. Onder andere terugbetaling bij geannuleerde of sterk ingekorte reizen, gratis vervoer terug naar de haven van vertrek bij reisafbreking, adequate voeding, drinkwater en medische zorg in noodgevallen, duidelijke en snelle informatie onder vertragingen en incidenten, en de Passenger Bill of Rights werd door vrijwel alle grote rederijen ondertekend en geldt als branchebreed beleid.
Daarnaast investeerde Carnaval zelf tussen 2013 en 2014 ongeveer $300 tot $500 miljoen in veiligheidsverbeteringen. Zo moesten er extra noodgeneratoren komen met voldoende capaciteit voor toiletten, verlichting en communicatie. De brandbeveiliging en machinekamers werd verbeterd. En er kwam betere satellietcommunicatie voor contact met kustwacht en familie. En bemanning werd vanaf dat moment getraind op crisiscommunicatie met passagiers. Het schip, de Carnival Triumph, werd uiteindelijk in 2019 groots verbouwd en kreeg een nieuwe naam, de Carnival Sunrise, en vaart nu nog steeds.
Maar ja, was dit nu echt een incident? Dat is eigenlijk de grote vraag.
Nou, voor de Triumph waren er al minimaal 9 incidenten bij Carnival en zustermaatschappijen van Carnaval, zoals motorbranden, bijna aanvaringen en langdurige stroomuitval. Soms dan moesten er ook helikopters aan te pas komen voor een noodbevoerrijding. Want dat dacht ik ook nog, waarom niet helikopters? Was het ook echt te ver uit de kust dan?
Ja, maar ik denk, weet je hoe duur, weet je hoe klein helikopters zijn?
Ja.
Zeg maar, helikopters, ja. Er kunnen 2, er kunnen 4 mensen in of zo.
Ja, die kunnen maar 1.
Er zijn 4.000
mensen.
Ja, maar dat
het te ver was, denk ik.
Nou, dat denk ik niet. Kunnen helikopters kunnen natuurlijk gewoon best wel vliegen. Okay.
Ja. Maar een heel bekend tragisch ongeval gebeurde met de Costa Concordia in 2012. En Costa Concordia is een van de zustermaatschappijen van Carnaval. En bij dit ongeluk raakte het schip een rif, waardoor er enorme scheur ontstond en het schip kapseisde. Dit kostte 32 mensen het leven. En de kapitein was een van de eerste die van boord ging. En die heeft hier uiteindelijk nog 16 jaar cel voor gekregen. En hij zit nog vast. Ik heb het even opgezocht, want het zou bijna kunnen met al strafmindering en dergelijke dat die... En Justine Pelmelaj, die ken jij sowieso niet, maar die deed in 1989 mee met het Songfestival. En die zat ook op dat schip, hè, die Costa Concordia. Die had dus eerst aan haar partner gevraagd van, ga je mee? En hij had echt zoiets, nee, ik heb helemaal niks met boten. Eigenlijk een beetje wat wij ook hebben, hè, zo van, nee, dat, liever niet. Uiteindelijk toch overgehaald. En dan beland je op zo'n...
Ja, oh my god.
Ramp. Ja, ja, en toen, dat was echt een heel veel in het nieuws. Er was ook iets met deuren die niet goed waren gesloten. En nou, die man, dus die kapitein, is gewoon heel snel van boord gegaan. En dan is er ook nog zo'n telefoongesprek op het nieuws. Dan zegt iemand ook tegen hem van, zorg dat je teruggaat schip op. Want het is eigenlijk helemaal niet, dat mag niet dat een kapitein er gewoon als eerste hoep weg is.
Nee, natuurlijk niet. Dat kan niet. Je moet aansturen.
Ja, dus die heeft daar ook echt gevangenisstraf voor. Al heel bekende zaak.
Gelukkig
maar. Ja, maar ja, wel wat langer geleden inderdaad.
En hoe vaak gaat het nou eigenlijk mis als je het op de hele cruise-industrie bekijkt?
Nou, zoals we dat straks al zeiden, wereldwijd gaan in normale jaren ongeveer 30 miljoen mensen mee op een cruise. Ernstige ongevallen zijn zeldzaam, maar technische storingen en sanitaire problemen komen regelmatig voor. Meestal klein en ook snel verholpen, soms groot genoeg voor het nieuws. En de meeste cruises verlopen dus gewoon probleemloos. Het lastige is dat als het misgaat, je met duizenden mensen op zee zit en dat is logistiek gewoon heel erg lastig. En ja, dat beeld van Triumph, hè, die helpletters, die rode zakken, mensen die in de douche moesten plassen. Ja, dat zijn echt details die je nooit meer vergeet. Als je dat helemaal hebt gezien, hè, of als je daarbij bent geweest. En daarom blijft het verhaal ook zo hangen natuurlijk.
Ja, ja, en dan de media. Eerst geen nieuws en daarna wereldwijd live. Ja, bizar hoe een telefoon viel vanaf die Elation eigenlijk. Alles kantelde.
Ja, dat was toen heel groot nieuws inderdaad. Hè, ja. Dat het op die manier kon. Maar tegenwoordig gaat het natuurlijk heel vaak
ja,
zo.
Ja, tegenwoordig staat het binnen 10 minuten op het internet.
Ja.
Nou, dit is eigenlijk ja, een beetje een stom einde. Maar wel het einde van de aflevering.
Ja.
Eindigen niet met een hele positieve noot. Maar natuurlijk... De meeste cruises gaan in ieder geval goed. Dat moet nou, je
en
maar
zijn, er is niemand dood gegaan,
nee, er is niemand dood gegaan.
Dat is ook weer positief.
Dat is heel fijn. En mocht je de beelden graag willen zien... kijk dan even naar Netflix-docu The Trainwreck, The Poop Cruise. Trainwreck maakt daar volgens mij van allemaal hele ja, rare dingen. Soort van afleveringen. Nou, Poop Cruise is daar één van. Staat gewoon op Netflix. Nou, de volgorde klopt dus niet helemaal. Maar dat is niet echt storend als je gewoon dat kijkt. Waarschijnlijk verandert om de spanning wat meer op te bouwen.
Nou, oude nieuwszendingen zijn ook nog te vinden. En ik zou aanraden om het iets terug te kijken. Hè? Dus inderdaad, kijk die docu, kijk op YouTube. Want het maakt het wel echt veel beeldender. En dat het gaat eigenlijk nog je voorstelling te boven. Toch, je, ga die beelden kijken.
We zullen uiteraard het beeldmateriaal gewoon weer op onze Instagram plaatsen. En zoals onze vaste volgers weten, kan dit soms een weekje duren. Maar het komt er altijd op. Dus volg ons zeker op @bizarrevaderdepodcast op Instagram.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.